child of God.
Prijs de Heer. Halleluja. Zulke dingen moet je af en toe belijden. Je weet het wel. Weet je, ik ben geen slaaf van angst. Maar als het dan toch op je afkomt, belijd het dan. Ik ben geen slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Amen. Halleluja. Weet je, de Heilige Geest is altijd bezig. En hij raakt ons aan. En ik vind het zo bijzonder dat in verschillende culturen de reactie op het werk van de Heilige Geest zo verschillend is. Dus de Heilige Geest raakt je aan. En bij sommige mensen, bij sommige culturen ook, mensen beginnen vooral te huilen. In Oost-Europa, heel bijzonder. Ik dacht eerst dat het aan mijn prediking lag. Maar ik had gepredikt en mensen in tranen. Ik dacht van wauw. Later hoorde ik dat altijd zo ging. In Amerika houden ze heel veel van lachen. Als de Heilige Geest beweegt, begint ze heel vrolijk te worden. En dat is bijzonder. Maar niet afgelopen zaterdag, maar de week daarvoor, waren Ala en ik in Nazareth. In de hut Nazareth. Niet Nazareth, California of zoiets. Maar echt Nazareth, waar Jezus is opgegroeid. En het is vandaag een Arabisch stadje, Nazareth. En we hebben daar gesproken in de kerk van Salim. In een Arabische kerk. En dat was echt fantastisch. We hebben echt, de aanbidding was, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben wel eerder naar Arabische kerken geweest en zo, maar wat een power aanbidding. En soms, ik vind dat, de Arabieren zijn vaak een beetje heftig volk en zo. Maar als ze dan gelovig worden, dan zijn ze even radicaal en heftig. Voor God, voor Jezus. En wat het bijzondere, wat we de lofprijsleider, dat was niet zoals Dennis die voorzong. Zo, maar hij spoorde aan. Dus de mensen waren daar. Dus hij ging zo, kom, halle, kom op. En daar waren mensen niet meedoen. En kom op. En zo. En hij liep zo rond. Ik moet jullie dat filmpje doorsturen. Maar het was zo bijzonder. En met de energie en hoe ze zongen met heel hun lichaam, heel hun kracht. Ik vond dat heel indrukwekkend. En de christelijke Arabieren, kan jullie zeggen, die hebben het niet makkelijk in Israël. Ze zitten tussen de Joden, tussen de Israëli's en de moslim-Arabieren. En dus die hebben het inderdaad niet makkelijk. Maar we konden daar bemoedigen. Het was een hele bijzondere dienst. We konden ze echt aansporen en bemoedigen. En na de dienst hebben ze me uitgenodigd om volgend jaar in een conferentie in Bethlehem bij te wonen. Dat doen ze elk jaar, gaan de christenen naar Bethlehem. En ik vond dat grappig, hè? Ga je van Nazareth naar Bethlehem? En toen maakte ik een grapje achteraf. Ik zei van, Ala en ik willen dat ook wel doen. Van Nazareth naar Bethlehem gaan, maar dan graag wel op een ezeltje. En ik dacht dat ze dat begreep. En dus ze zei van, nee, moet je niet doen, is veel te lang. En dan moet je helemaal door. En die zei, nee, zoals Maria en Jozef op een ezeltje van Nazareth naar Bethlehem. Oh, oké. Okay. Ja, zij wonen daar, hè, en het is heel normaal naar Bethlehem te gaan of naar Nazareth. En wij denken van, oh, Nazareth, wauw, Bethlehem. Ja, geweldig. Vandaag zijn er nog niet zoveel Israëlreizigers onder ons. Dus wij hebben besloten om volgende week, en dat is het begin van het seizoen, om volgende week echt even wat aandacht te geven, wat getuigenis te horen ook van die gedoopt. Ze had een heel bijzonder getuigenis. Ze is in de Jordaan gedoopt. En daar gaan we volgende week wat meer over horen. En dat is ook het begin van ons seizoen. Dus vandaag ga ik nog niet alles kruid afschieten. Maar een beetje krijgen jullie wel te horen. We hebben veel bijzondere dingen meegemaakt met de groep. En wat Ala ook al zei, de gunst van God die we ervaren hebben was enorm. Voor mij was het hoogtepunt van de reis een bezoekje naar Tel Dan. ben ik al meerdere keer geweest met enige van jullie, tel dan. Maar dit keer zijn we met een professionele, ik ben een amateur, maar we zijn met een professionele tourguide gegaan. Ziv Gutmacher heet hij. En Ziv heeft die dag ons geleid. En hij heeft zulke bijzondere dingen verteld over Tel Dan. En daar wil ik jullie ook een beetje in meenemen en vertellen wat we daar geleerd hebben. Eerst wil ik met jullie lezen uit 2 Timotheus 3, 1 tot en met 5. Om dat een beetje in te leiden. De Bijbelteksten heb ik ook altijd achter mij. 2 Timotheus 3, 1 tot en met 5. En dan zegt Paulus die bijzondere woorden, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En dan staat er, de mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Lijkt een beetje op onze maatschappij, toch? Kijk om je heen. Egoïstisch, geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. En dan gaat het verder. Ze zullen God lasteren. Doe de televisie aan. Je hoort alleen maar godlasterlijke dingen op de straat. Ze zullen God lasteren. Geen ontzag tonen voor hun ouders. Dat is een teken van de eindtijd. Zie je ook, hè? Ouders. Kinderen zijn de baas thuis. De ouders doen wat de kinderen zeggen. In plaats van omgekeerd. Dus geen ontzag voor de ouders en ondankbaar zijn en niet ondankbaar zijn. Wat een verdrietig als mensen hebben steeds zo gezegend. We leven in zo'n rijk land. Ondankbaar en dan niets heilig achten. Voor niets meer respect hebben, niets heilig achten. En dan staat er, ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke lieden en van zulke mensen. Keer je af van zulke mensen. Nou, je hoort steeds meer christenen zeggen of mensen zeggen dat alles beter wordt. Alles wordt makkelijker. Maak je geen zorgen. Vrede. Zoals in de tijd van Jeremia. De profeten zeiden, er komt vrede. Maar de Bijbel zegt, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Nou, er is een heel boek aan toegewijd, Openbaring. Matthäus spreekt er heel veel ook over. Wij zijn Gods kinderen, Gods geliefde kinderen. En God houdt van ons. Waarom zullen voor ons dan die laatste dagen zwaar zijn? Waarom die laatste dagen zwaar zijn? Nou, Jezus zei van, ik kom terug, maar voordat ik terugkom, voor dat mooie bruiloftsfeest, moeten er een aantal dingen gebeuren. Dus we groeien ergens naartoe. Er komt een hele opbouw naar die wederkomst van Jezus. En het mooie, het goede nieuws is dat wij gewaarschuwd zijn. Weet je, als je weet, als je de kennis hebt, als je gewaarschuwd bent, dan dat is al een enorme zegen. Dan kan je je namelijk voorbereiden. Als iemand zegt, let op, als je om die hoek gaat, daar is iets gevaar, daar is een put en zo. Dankjewel, je bent gewaarschuwd. Ga niet die kant uit. Wees voorzichtig, morgen gaat het omweren. Trek de juiste kleding aan. Doe dit niet, gevaar op de weg, wat dan ook. Al die waarschuwingen zijn zo belangrijk. De Bijbel staat vol van waarschuwingen om ons te beschermen. Ouders waarschuwen hun kinderen, vertellen, let op hierop, doe dit niet, doe dit. Waarom? Om hun te plagen, om hun leven miserable te maken. Om hun te beschermen, om hun te helpen. En zo voorkom je ellende. En daarom waarschuwt de Bijbel ons voor de laatste dagen. Wees voorbereid. Wij hebben de Bijbel. Wij hebben de kennis. Wij zijn de gewaarschuwden. Ik weet niet of dat helemaal correct Nederlands is. Maar wij zijn de gewaarschuwden. We weten wat komen zal. Dus wij zullen ontsnappen. We weten dat er een korte tijd van ellende zal komen. Dat er een zware tijd zal komen. En daardoor zijn wij gezegend. We kunnen ons namelijk daarop voorbereiden. Toen Farao hoorde van Jozefs droom, 7 jaar hongersnood, 7 jaar eerst goede jaren, dan slechte jaren. Yes! Goed om te weten. Wat doe je dan? Je zorgt dat je schaamscheuren vol zijn. En ik geloof dat is wat de gemeente juist moet doen. Wees voorbereid. Zorg dat je schaamscheuren vol zijn. Zorg dat je geestelijk fit bent, sterk bent. Bereid je voor olielampje, zegt Jezus. Zorg dat je olielampje gevuld is. Dat je vol bent met van Gods woord. Dat je vol bent van geloof. Dat je relatie goed is met de Heer. En dan komen die moeilijke dagen en dan zeg, dan ga je er doorheen. Het is nu nog tijd. We zijn nog in een goede tijd waar we ons kunnen sterken, waar we als gemeente ook onszelf voor kunnen bereiden. Maar weet wel dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En ik ben liever van de... Ik waarschuw liever de gemeente een beetje meer dan dat ik jullie in slaap zust. Dus liever... Want we weten niet wanneer Jezus terugkomt. Kunnen we niet weten. Niemand weet dat. En is het in 10 jaar of in 100 jaar? En sommige mensen zeggen, ja, het moet wel snel gebeuren. Maar eerlijk, we weten het niet. Maar ik ga liever preken. Wees altijd bereid voor de komst van Jezus. Zorg dat je graanschuren vol zijn. Zorg dat je olielampje vol is. Wees sterk in het geloof. Sta vast bereid. Slaap geestelijk niet. Want dat is belangrijk. Dus dat is ontzettend belangrijk voor de laatste dagen. Een ander iets waarvoor Paulus waarschuwt is nepgeloof. Iets wat erop lijkt, maar niet echt is. Iets wat op het ware geloof lijkt, maar niet echt is. En dat lezen we in 2 Timotheüs 3:5. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden. Het lijkt erop, de schijn van vroomheid, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke lieden. Schijn van vroomheid, maar geen kracht. En de andere vertaling zegt, zulke mensen zullen doen alsof ze God dienen. Maar uit hun daden blijkt dat dat niet zo is. Blijf ver van die mensen. Ik moet zo denken, als een jongetje auto speelt. Leuk, hè? Maar er is geen motor, er is geen auto, er is helemaal niks. Alsof, een jongetje kan dat doen, auto spelen. Maar wij moeten dat niet doen. We moeten niet kerkje spelen, niet doen alsof. Het gaat om het echte. Wij willen echt het werk van de Heilige Geest in ons midden ervaren. Niet alsof. Maar en ook niet iets wat op de Bijbel lijkt. Of iets wat niet het ware evangelie is. We willen het echte hebben. En dat is het verhaal van de stam Dan, de Danieten. En we waren in Tel Dan, zijn we geweest. Tel Dan, Tel betekent archeologische opgraving. Het is een heuvel waar allemaal verschillende opgravingen zijn. En Dan is dus die stad waar we geweest zijn. Vandaag alleen maar een archeologische opgraving. Nou, het verhaal begon eigenlijk toen Jozua het beloofde land innam, werd het land verdeeld onder de stammen. Onder de stammen van Israël, 12 stammen. En eigenlijk waren het 12 zonen, maar 1 zoon, Jozef kreeg 2 stammen. Eigenlijk zijn 2 zonen, Ephraim en Manasse had je, maar de Levieten kregen weer niks, dus kwam je weer op 12. De Levieten, dat waren de priesters, die gingen zorgen dragen in de tempel. Dus die 12 stammen, iedereen kreeg een stukje land toegewezen. Leuk, hè? Je krijgt een... dat is jullie land. En jullie krijgen dit land. Oh, dat ziet er allemaal mooi uit. Stel je voor, we delen hier iets op. Een erfdeel. Jij krijgt dit, jij krijgt dat. Maar hier komt het. Je moet het wel innemen. Dus jullie krijgen dat gedeelte, jullie krijgen dat gedeelte. Oh, krijgen we dat? Ja, je krijgt het. Maar je moet het wel in bezit nemen. Ja, dat is de deal met God. Je hebt een erfenis. Je hebt een roeping op je leven. Je bent ergens toe geroepen. Maar dan kan je niet van, oké, ik ben geroepen om te preken. Ik ben geroepen om de wereld te reizen. Goed, Heer, doe dat maar. Nee, je bent geroepen en nu mag je uitstappen. Nu moet je uitstappen en jouw erfdeel in bezit nemen. Zo werkte het bij de stammen. Zo is het ook met ons. We hebben een taak, we hebben een bediening, we hebben een erfdeel. En dat moeten wij in bezit gaan nemen. God heeft een bijzondere belofte van jou. Ontdek wat het is en neem het in bezit. En nogmaals, je kan hier 20 jaar in dezelfde gemeente zitten en wachten tot het eindelijk op je afkomt. Maar zo werkt het bij het erfdeel niet. Je moet het land in bezit nemen. Uitstappen. Dus de oproep vanochtend is ook,
Stap uit, neem jouw erfdeel in bezit. Sta in je bediening, sta in jouw roeping. Laten we kijken naar wat de Danieten, de stam van Dan, gedaan heeft. De stam van Dan was best wel groot. En Dan was een van de zonen van Israël, een zoon van Jacob. En zij kregen het gebied tussen Juda en Ephraim in, aan de kust. De huidige stad Tel Aviv-Jaffa, ligt in de stam Dan, in die territorie, in dat gebied. En Jaffa betekent... mooi, Jaffa, mooi, Joffi, mooi. Ze kregen een mooi gebied ook. Dat gebied wat ze kregen, wat de stam Dan kreeg, was eigenlijk ontzettend mooi. Aan de kust, wauw, prachtig. Niet zo ver weg van Jeruzalem. Ook handig voor al die feesten. Hoeven niet helemaal uit het zuiden of het noorden te komen. Zijn heel dichtbij. Dus eigenlijk kregen ze een heel mooi gebied, de stam Dan. Jaffa, Joffi, mooi. Dankjewel, Joshua. Mooi gebied krijgen. Eén probleempje. Heel klein probleempje. De buren. De buren waren de Filistijnen. Ja. Prachtig land. Heerlijk. En bijna, ik denk dat Joshua bijna een déjà vu kreeg van 40 jaar daarvoor. Met de reuzen in het land. De Filistijnen, zie je dat gebied? Heel links, die grote pijl daar. Onder die 5 steden van de Filistijnen. En dan de stam Dan. Nou, dat is het gebied wat de stam Dan had toegewezen gekregen. Daar mochten ze naartoe gaan. Dat gebied moesten ze in bezit nemen. Zo gaat het ook dus met ons vaak. Dus God roept jou en het eerste is van... wauw, je krijgt een profetie over je leven en dit en dat. En oh, ik ga dat doen en dat doen. Mooi, heerlijk, dank je God. En dan zie je wat het is en je wil uitstappen. Oh, Filistijnen, oeps. Wat kan dat zijn? Geldproblemen, oppositie, tegenslag. Er is iemand anders al die dat iets doet. En je denkt, ja, maar hoe zit dat met mij? Barrières, horden, wat dan ook. Noem het maar op. Je merkt van, het is niet allemaal niet zo makkelijk. Roeping is mooi, maar je ziet alleen nog maar onmogelijkheden. Nou, even een zijsprongetje. De beroemdste persoon van de stam Dan, weet jullie wie dat was? Was een rechter. Simson. Hij was de sterkste man ooit in de wereld. Je kent wel het verhaal van de man. Ja, hij had lange haren, hij mocht zijn haren niet knippen. En de kracht lag hem in zijn haren. En als zijn haren geknipt zou zijn, had hij geen kracht meer. Hij was een hele sterke rechter van de stam Dan. Supersterk. Maar hij had één grote zwakte. En dat was niet het afknippen van zijn haar. Dat was verkering hebben met de verkeerde vrouwen. En dat bracht hem constant in de problemen. En geen man, dat is zo apart, geen man kon hem overwinnen. Dat was de sterkste. Hij sloeg iedereen in elkaar. Een heel leger kon hij in zijn eentje overwinnen. Maar een Filistijnse vrouw kon hem klein krijgen. Laat dat een les zijn voor hier, voor ons mannen. Maar er is altijd zoveel dingen in ons leven. We kunnen alles aan, maar let op wat jouw zwakte is. En deze Simson, een tijd lang was hij echt goed voor Israël, goed voor de stam Dan. Hij kon de Filistijnen afweren, hij vocht tegen hen, maar hij viel op de verkeerde vrouw. En dat werd uiteindelijk zijn ondergang. En de sterkste, dus als je erover nadenkt, de sterkste man die ooit geleefd heeft in de wereld, kon niet tegen een Filistijnse vrouw op. De verzoeking was te groot. En de Bijbel zegt keer op keer, ga geen verbond aan met ongelovigen. Let daarop, het brengt je altijd in problemen. Ongelijk span, let daarop. En helaas, in deze gemeente heb ik het zo vaak ook gezien bij jeugd. Die vurig voor de Heer waren. Ze werden verliefd op iemand die niet gelovig was. En langzaam glijden ze weg. Zo verdrietig. En het is het verhaal van Samson. En het is het verhaal van de Danieten. De Danieten, weer terug naar die stam. Eentje terug nog. Ze hadden daar een gebied aangewezen. Dat was hun gebied, maar ze vonden het te moeilijk. De buren waren te lastig. Dus wat moeten we doen? We gaan een ander gebied. We gaan op zoek naar een ander gebied. En een paar aantal van hun stam ging rondkijken of er niet iets anders was. Ze kwamen in het hoge noorden bij de stad Laish. Laish. En die stad Laish was onbewaakt. De mensen leefden daar. Er was geen leger en alles. Dus die vijf bespieders zeiden van, kom stam, laten we verhuizen van Jaffa, van ons gebied hier. Gaan we naar het noorden toe, gaan we naar Laish. En dat deden ze. Ze namen die stad in, Laish. En dat werd hernoemde die stad. En die stad werd Dan. En dat is de plaats waar we waren. Tel Dan. Vandaag niks meer dan een archeologische heuvel. Maar het was paradijselijk mooi. Het was ontzettend mooi. Laish, de omgeving, zo, zo mooi. En dat is wel heel grappig. Want wij kwamen daar aan met onze mooie bus. Onze Nederlandse groep, we stapten allemaal uit. En Zief voorop. En toen kwamen we bij een brug waar dat water zo van de Germon zo naar beneden stroomde. Helemaal prachtig. Maar onze Nederlanders liepen over de brug, keken naar het water en liepen door. En hij keek zo, wat is dit nou? Dit is het gebied waar wij Israëli's, waar wij Joden foto's maken. Dit vinden wij het mooiste gedeelte van Israël, waar dat water stroomt en zo. En hij dacht, wat gek dat ze zomaar langslopen. En toen dacht hij, oh ja, Nederlanders. Water. Ze hebben genoeg water. Prachtig moment. Dus, maar, en het was, de Zaan is al 20 keer zo groot als dat beekje daar. Maar dat stroomde met kracht, heel blauw. Wij vonden het toch mooi, hè? Ik vond het prachtig. Maar inderdaad, als je in Nederland is overal water, dus dat was niet zo impressive voor Nederlanders. Maar voor die Danieten moet dat een prachtige plek geweest zijn. Even kijken. Dus dat was Dan, de water van de berg Germon. Wat gebeurde daar? Ze namen dat in bezit. De Danieten hadden hun erfdeel niet ingenomen. Dus daar beneden, in het midden van het land, daar aan de kust. Maar ze trokken naar het noorden. En God is niet boos. God zei niet van, oh, jullie hebben je erfdeel niet in bezit genomen. Maar de chain of events, wat daarna gebeurt, omdat ze hun erfdeel niet in bezit hebben genomen, dat is wel heel erg opvallend. Weet je, als God heeft het grote plaatje voor jouw leven. God heeft iets voor jou. Maar als je daar niet in gaat wandelen, dan, we leven in de genadetijd, God houdt van jou. Maar als jij afwijkt van Gods plan, je merkt daar is geen zegen, geen vreugde, en je wordt bitter en je wordt en je drijft af. Nou, wij leven in een tijd waar God zegt, kom terug en we mogen weer terugkomen in het plan van God. Maar we zien bij de Danieten iets gebeuren dat hun verder en verder weg hield van God toe. Wij zien alleen wat direct voor ons is. Hè. En soms kunnen we net even iets verder zien of we hebben een woord van God wat in de toekomst gaat gebeuren. Prijs de Heer daarvoor. God weet het beste. Maar God weet het beste wat voor jou is, want hij is de eeuwige God. Hij kent 10 stappen vooruit. Hij weet volgend jaar en volgend jaar. Oh, hij gaat de hele tijd uit. Dus dat is, bijzonder aan God. Hij weet wat er gaat gebeuren. Morgen, overmorgen, volgend jaar. En dan denken wij soms, ja maar, dat wat voor mij is, is slecht, is moeilijk. Ik heb Filistijnen als buren. En als, hoe moet dat verder? Maar God weet van, maar ik zal jou helpen in die strijd. En jouw toekomst ligt hier. Hij is de eeuwige God. En die tekst van, leun niet op je eigen wijsheid. Maar vertrouw in alles op God. Dat is wat je moet doen. Vertrouw op God in al je stappen. En dan denk je van, ja maar dit is veel makkelijker. Die stappen, ik ga liever die weg volgen. Vertrouw in God. Als God zegt, hier, dit is jouw deel, blijf dan daar ook. Laish leek gemakkelijk, veel water, geen Filistijnen, paradijselijk mooi. En soms denk ik ook zo van weet je, misschien is een, sorry dat ik een andere gemeente wat makkelijker. Ik werd ook uitgenodigd, altijd als ik uitgenodigd word om ergens anders voorganger te worden, is altijd in het noorden toevallig. In het noorden, mooie grote gemeente in het noorden en heerlijk rustig, een ander gebied. Maar wat is de plaats waar God jou hebben wil? En dat wil ik ook jullie meegeven. Wat als jullie denken van, hey, misschien moet ik dit doen of dat doen. Wat is het deel wat God jou gegeven heeft? Wil je vertrekken omdat het ergens makkelijker is? Omdat er geen strijd is? De vraag is altijd, wat heeft God jou gegeven? Welk land moet jij in bezit nemen? En laat dat in jouw beslissingen altijd de leidende factor zijn. Wat is jouw erfenis? Wat is de roeping op jouw leven? En die plek waar je bent, is het hier de plek waar ik mijn roeping uit kan leven? Want je hoeft niet, wees niet bang voor tegenstand. Wees niet bang voor stormen, wees niet bang voor strijd. God, als God zegt van dit is jouw erfdeel, dit is jouw gedeelte, dan zal hij jou ook helpen. Dus mijn echte aandring aan jou, neem jouw land in bezit, jouw roeping, wat God jou gegeven heeft. De Danieten gingen wel weg van hun erfdeel, ze gingen naar het noorden, veel water. Het leek allemaal heel erg mooi, maar wat ze niet wisten, was dat in dat gebied, het Tel Dan, dat was het centrum van afgoderij. En afschuwelijke dingen gebeurden daar. Er waren geen Filistijnen, geen directe vijanden, maar een andere vijand lag op de loer. En die zouden hun langzamerhand meenemen in afgoderij. We zien de stam dan langzamerhand afglijden tot verschrikkelijke praktijken. De preek heet vanochtend, blijf op het juiste spoor. Let op voor die afleiding. Soms een klein beetje al mixture, een beetje afdwalen. Uiteindelijk leidt het je weg van het ware geloof. En dat heeft allemaal te maken met de juiste keuzes in jouw leven. Maak de juiste keuzes. Afdwalen, afvallen van het geloof, gebeurt niet zomaar. Gebeurt niet. Je wordt niet op één dag wakker en zegt van, ik ga niet meer naar de kerk. Ik wil Jezus niet meer navolgen. Gaat nooit zo. Hoe gaat dat? Het gaat heel geleidelijk. Je wordt weggetrokken door misschien verkeerde vrienden, door verkeerde relaties, door gebeurtenissen, door bitterheid. Je wil niet vergeven. Er gebeurt iets in de gemeente. Je wil niet dealen met dingen. En langzamerhand, je komt niet terug. Dus we maken allemaal de vervelende dingen mee. Maar je moet elke keer weer zeggen van, maar ik blijf op het juiste spoor. Let op, en hier aan het begin van het seizoen, laten we focussen op Jezus. Focus om het waar het echt om gaat. We zien dat het met de Danieten heel geleidelijk ging. Ze hoefden niet meer te strijden. Geen oorlog, geen vijanden, geen Filistijnen om hen heen. Maar iets anders lag op de loer. Afgodendienst. En daardoor werden ze langzaam weggetrokken van God. Het begon ermee dat ze wegliepen van hun roeping, hun erfdeel. En uiteindelijk hadden ze een gouden kalf neergezet en gingen een afgod aanbidden. Wat interessant is van mensen die dan naar Tel Dan gaan, omdat de bezoeken heel dichtbij ligt, de plaats Caesarea Philippi. Dat ligt echt een paar kilometer verderop. En dat wordt ook nog de Banja's genoemd. En dat was het in de Canaanitische tijd en in de Hellenistische tijd een centrum van afgodendienst. Daar was een... volgende. Even kijken. Ja, dus hier, ik zie je daar links. Die grot, die noemde men de poort van de hel. Dat was in de tijd van de Canaanieten, noemden ze dat al de poort van de hel. En later is daar ook nog een tempel aan de voorkant gebouwd. De Canaanieten hadden daar mensen of kinderoffers gebracht. Die gooiden kinderen daarin als offer. En als het bloed dan aan de andere kant uitstroomde, dan wisten ze dat het aangenomen was. Verschrikkelijke dingen gebeurden daar. En juist daar vroeg Jezus, wie zeggen jullie dat ik ben? Jezus was in de plaats van Caesarea Philippi en hij vroeg de mensen, wie zeggen jullie dat ik ben? En verschillende zeiden, ja, Johannes de Doper, Jeremia, Jesaja, een van de andere profeten. En Petrus zei, maar u bent Jezus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat belijdenis. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt dan, de plaats waar, op deze plaats, zei Jezus, de poorten van de hel zullen de gemeente niet kunnen weerstaan. Dat is allemaal dat gebied daarboven gebeurd. Waar tel dan, Caesarea Philippi, afgodendienst. En juist daar zegt ze van, de poorten van de hel zullen de gemeente niet kunnen weerstaan. Dus dat is een bemoediging voor ons. Maar als we dan aan dan denken, tel dan, wat verdrietig dat zo'n mooie stam niet het land in bezit neemt wat hun toegewezen werd. Een kleine geschiedenis van Israël. We weten dat koning Saul de eerste koning was van alle 12 stammen. Dan kwam koning David, koning Salomo. Na koning Salomo werd het land gescheiden in twee. En dan had je van het zuidelijke koninkrijk. Van het zuidelijke koninkrijk had je koning Rehabiam. En die werd koning van Jeruzalem en Judea. En een andere koning die niet van de lijn van David was, Jerobeam, die werd koning van het noordelijke rijk. En waar ook Dan deel uit van maakt. En dat wil ik met jullie lezen, wat daar gebeurde. Wat met de stam Dan ook gebeurt. 1 Koningen 12 vers 25. Jerobeam vestigde zich in Sichem, in de bergland van Ephraim. Nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer terug zou vallen aan het huis van David. Dus hij werd koning van het noorden. Rehabiam, kleinzoon van David, werd koning van het zuiden. En ja, Rehabiam had het voordeel, ik ben koning van Jeruzalem. En elk jaar moesten alle Joden, alle Israëli's moesten naar Jeruzalem gaan, 3 keer per jaar, om daar offers te doen. Nou, deze Rehabiam dacht en overlegde bij zichzelf, wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer, zullen ze zich verzoenen met hun Heer. Hun koning Rehabiam van Juda. En dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rehabiam aansluiten. Na rijp beraad besloot hij om 2 gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierenkalf. Hij komt bekend voor in de woestijn. Gingen ze ook een stier aanbidden. Daarop zei hij tegen het volk, u bent nu vaak genoeg op bedevaart naar Jeruzalem gegaan. Je bent vaak genoeg naar de kerk gegaan. Ik heb hier wat anders voor jou. Israël, dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid. De stier. Niet meer Yahweh. Niet de God van wonderen. Niet de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die hem bevrijd had van Farao. Nee, die het stierenbeeld, die heeft jullie uit Egypte geleid. En hier komt het. Het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen. En het andere in Dan. In Dan, juist precies in Dan, waar het door de Israëlieten in opdracht naartoe werd gebracht. En zo verviel het volk tot zonde. Zo verviel het volk tot zonde. Dat is niet 1 keer. Dat is geleidelijk afgedwaald, steeds verder weg. Die zelfbenoemde koning Jerobeam, die was heel slim, slimme vos. Elk jaar moesten ze naar Jeruzalem gaan, daar moeten we verandering brengen. We doen iets wat erop lijkt. Het is niet helemaal, het is niet het echte, het is nep geloof. En we zeggen van, ga nu hier, jullie feesten, dat Pesach en Shavuot, al die feesten, kun je lekker bij ons, vier dat lekker in Dan, dat lijkt erop. En het is niet Yahweh, maar dan een stier. En je kan diezelfde dingetjes doen, doe het gewoon bij ons. En Jerobeam dacht, ik moet ze losweken van Jeruzalem. Losweken van het huis van David. Ik geef hun iets wat erop lijkt, maar het is nep. Het is namaak. Het is fake. 2 Timotheus 3 vers 5. Zulke mensen zullen doen alsof ze God dienen. Maar uit hun daden blijkt dat het niet waar is. Blijf ver van die mensen vandaan. 2 Timotheus 3 vers 5. Andere vertaling. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van deze lieden. Het leek erop, maar was niet echt. De noordelijke stammen kregen een nieuwe god aangeboden. Hier is jullie god. Waar werden de altaren opgericht? Bethel. Bethel betekent huis van God. Daar had Jacob die met die ladder een godsvisioen gehad. En dan, juist in Dan. En wij hebben, het jeugd die er is, wij hebben dat altaar van Dan gezien. Gigantisch altaar. Afmetingen kloppen. Vier horens kloppen ook. Maar net niet. Net anders. En het mocht daar nooit gebouwd worden. Lieve mensen, let op nep. Let op misleiding. Ren weg van valse leer. Valse profeten. Valse afgoden. Valse goden. Want het brengt je alleen ondergang. Wees voorzichtig voor het neppen. In het jaar 722 voor Christus kwam het Assyrische leger. En die heeft dat hele noordelijke rijk. Die bleef nog een tijdje bestaan. Maar het hele noordelijke rijk werd in ballingschap genomen. En de stad Dan werd verwoest. En vandaag is het een archeologische heuvel. Je kan het bezoeken. Eigenlijk elke reis als ik naar Israël toe ga, neem ik de mensen heel graag mee naar Tel Dan. Omdat het zo'n mooie plek is. Maar er wonen geen mensen meer. Het is een herinnering aan ons wat daar is gebeurd. Van een stam die een erfdeel had gehad. Dit is jullie plek. Jaffe, aan de kust. Dit is voor jullie. Nee, we willen dit niet. We gaan daar naartoe. Oké, ze gaan daar naartoe. Mooie plek. Veel water. En geen vijanden. Maar er lag iets anders op de loer. Gemeente, let op valse godsdienst. Nepgeloof. Let op verleiding. Vermeng geen godsdiensten. Ga niet verkering aan met niet-gelovigen. Ga geen verbonden aan met ongelovigen. God heeft het overzicht. Hij kent jouw leven. Hij weet alles. En als jij het korte moment denkt, dit is moeilijk. Ik ga een andere route nemen omdat waar ik nu doorheen ga moeilijk is. Vraag God niet om. Het beter is, God help me er doorheen. In plaats van weg te rennen. Help mij hierdoor. Help mij door die storm heen te gaan. Want God heeft het overzicht. Hij laat jou nooit ergens doorheen te gaan om jou te plagen. Je gaat nooit een moeilijke iets moeilijks meemaken omdat God jou even... Nee, hij wil jou dat jij sterker wordt. Hij wil dat jij krachtig wordt in geloof. Dat jij voorbereid bent voor wat komt. God heeft het overzicht. En hij is een goede, goede vader. Vertrouw op hem. Vertrouw op hem. Amen. Amen. God heeft Jaffa voor jou iets moois. Absoluut. En als je denkt van oei... Vijanden, moeilijk. Mijn roeping, dat is misschien iets te moeilijk. Vertrouw op God. Amen. Muziekteam, wil jullie komen? Ik wil met jullie bidden. En misschien wil je met mij opstaan. Misschien kunnen we gewoon allemaal opstaan. Halleluja. En je kunt doen wat je wil, maar als je gewoon de Heer je leven zo wil geven, hebben we zongen I Surrender All. En dat lied is zo krachtig. Ik geef alles aan u over. Mijn toekomst. Mijn wensen. Hoe ik dacht dat het moet zijn. En misschien sta je wel op het punt waar je denkt van... Boah, die plek die mij u heeft aangewezen. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik dat kan aannemen. Het is te moeilijk. Het is zwaar. Ik ga liever naar het noorden. Hè, met dat vele water en die mooie, mooie, mooie paradijselijke omgeving. Geef je toekomst aan de Heer. Vertrouw op hem. Vertrouw op hem wat hij jou gaat geven. Wat hij jou gaat vertellen. Ik kan je echt 100% vertellen. Gods weg is de beste. Hij heeft het beste met jou voor. En ook als het een korte tijd van moeilijkheid is. En je denkt van, oh, dit is moeilijk. Misschien ben ik niet in Gods wil. Ik denk meer dat als jij strijd hebt dat je in Gods wil bent. Dan dat jij in vrede zit en er is niks aan de hand. Als de duivel jou met rust laat... Betekent dat jij niet interessant bent voor de duivel. En dat jij waarschijnlijk niet in Gods wil bent. Wij als kinderen van God maken strijd mee. En wij maken overwinningen mee. Omdat we meer dan overwinnaars zijn. Waarom zijn we meer dan overwinnaars? Omdat God, dat Jezus zijn overwinning deelt met ons. Hij heeft de overwinning behaald. En deelt zijn overwinning met jou. En zo ben jij meer dan overwinnaar. Prijs de Heer. Dank u Jezus daarvoor. Ik bid u Vader voor een zegen. Heer, We komen hier zo samen. We zitten allemaal op andere gebieden in ons leven, andere plekken en alles. En toch zijn we hier samen. Heer, en ik dank u, Vader, dat u toch tot iedereen van ons spreekt. Heer, u wil ons wakker schudden. U wil ons voorbereiden voor wat komt. Heer, we willen volle graanschuren hebben. Heer, ons olielampje moet vol zijn, Heer, als de koning terugkomt. Halleluja, Jezus. Heer, bereid ons voor. Heer, en we willen heel bewust in hier stappen in ons grondgebied wat u ons gegeven heeft. Het land in bezit nemen. Niet weglopen. Niet weglopen. Loop niet weg van je roeping. Loop niet weg van je erfenis. Het is voor jou. Neem het in bezit. Wees niet bang. Wees gezegend. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen, amen. Halleluja.